Ik wil graag met u bidden. Vader, zo willen we echt in die stilte tot u naderen. Zodat ons hart, onze ziel echt tot stilte komt. Zodat we uw stem, uw fluisterende stem van de Heilige Geest, dat we die echt kunnen verstaan. Dat de ruis die er is in ons leven van drukte, van allerlei andere dingen, dat die tot stil komt en dat we door alles heen u mogen verstaan. Ik bid dat u me leidt door uw Heilige Geest. Veel is voorbereid. Ik wil het echt in uw handen teruggeven, zodat u het tot leven wekt. Wil u echt tot onze zielen spreken, Heer. In Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week het jaarthema van onze gemeente bekendgemaakt. En ook de jaartekst. En het jaarthema is eenheid. En de jaartekst die we daartoe hebben bijgekregen eigenlijk, want het is echt door gebed ontvangen. Dat is dat de Heer Jezus uit Johannes 17, vers 21, daar bidt hij voor ons. En dan staat er in vers 21, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik vind het altijd prachtig dat er ook steeds een foto bij gezocht wordt. Dat is de volgende dia. En daar gaat het over eenheid en ook die verbondenheid die er is. Dat vind je in dat plaatje wat er zo staat. Dat staat ook op internet. En het is altijd bijzonder om door een hele jaar door met dit thema eigenlijk bezig te zijn. En weet u, het is zo dat het volgende dia er staat in Johannes 17 vers 21. Als je dat eigenlijk bekijkt, dan heeft de Heer Jezus twee doelen. Het eerste doel is opdat ze alle één zijn. En het tweede is opdat het gevolg daarvan is, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En nu is het zo dat ik altijd, zeg maar, als ik de Bijbel lees, dan kijk ik steeds ook in welke context staan die dingen geschreven. Wat is eigenlijk de geschiedenis? En u ziet dan in Johannes 17, daar hebben we vorig jaar ook een aantal preken aan gewijd. In Johannes 17 is een avond waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen is. En dan is het zo dat hij, zeg maar, bidt. Hij heeft onderwijs gegeven, dat vind je in die hoofdstukken die daaraan vooraf gaan. Dan heeft hij onderwijs gegeven en dan bidt hij in eerste instantie voor zichzelf. Dat is in de eerste 5 versen. Dan is het zo dat hij vanaf vers 6 tot en met vers 20 bidt hij voor de apostelen. En dan bidt hij voor ons, voor diegenen die tot geloof gekomen zijn. En dan bidt hij voor eenheid. Voor u en voor mij, voor diegenen die door het geloof, door het woord van de apostelen tot geloof gekomen zijn. En als u in de context kijkt, dan is het zo dat je dus kunt zien dat de Heer Jezus weet, hij zegt dat ook in de eerste verse, dat het uur gekomen is. Ik heb er toen ook een preek aan gewijd, wat dat uur was. Dat uur wat eigenlijk al voor de grondlegging der wereld was dat bestemd. Dat was een bepaald uur. Daarvoor was hij gekomen. Daarvoor was hij, zeg maar, bestemd. En dat uur, dat ziet hij nu komen. Dat uur is dat hij aan het kruis gaat. En dat hij daar eigenlijk, zeg maar, verlossing gaat brengen. En dat alles staat nu voor de deur. Gethsemane en Golgotha. En dan gaat hij bidden. Dan zoekt hij de gemeenschap met de Vader. En u kunt zich voorstellen dat als hij, zeg maar, bidt in die context, dat hij dan echt het essentiële, waar het hele evangelie om draait, dat brengt hij bij de Vader. En dat bidt hij voor jou en voor mij. En het eerste is, onder de christenen, onder de broeders en zusters, eenheid. En dan zegt hij daarin wat het gevolg daarvan zal zijn. Dat in die eenheid, als die eenheid zichtbaar is, dat de wereld echt zal zien en zal gaan geloven dat hij de Vader, dat de Vader de Zoon gezonden heeft in deze wereld. Vandaar dat ik ook ontzettend dankbaar ben dat zowel Johan als ik daarbij bepaald werden dat we steeds bidden en zeggen: Heer, wat wilt u dit jaar eigenlijk waar we over nadenken, waar we over spreken. En ik heb teruggekeken naar alle jaarthema's. En ik sta er eigenlijk versteld van dat we nooit op dit thema zijn gekomen. Dat we eigenlijk nooit, in al die jaren, eigenlijk hebben we veel thema's gehad, maar dat dit centrale thema van eenheid en ook de belofte die daar eigenlijk aan zit, dat we daar nu in het bestaan van de gemeente 30 jaar, dat we daar nu over spreken. En misschien is het wel zo dat we er nu al pas aan toe zijn. Misschien is het zo dat al deze mooie thema's die we hebben gehad, dat de Heere God het nu op een punt brengt en zegt van die eenheid. Het bijzondere is, we denken ook over het avondmaal hebben we nagedacht. En het bijzondere vind ik eigenlijk dat op die avond dat dit gebeden werd, wordt er ook een maaltijd ingesteld. En die maaltijd die dan ingesteld wordt, die is dan, wij noemen het het avondmaal. Die maaltijd die daar wordt ingesteld, dat is een maaltijd ter gedachtenis aan hem. Maar het is ook een maaltijd die eenheid uitdrukt. Ik vond het fijn, Hans, dat je daarvoor bad. Want 1 Korinthe 10 vers 17, dat zegt, daar gaat het over het brood. En dan staat het brood wat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Dan gaat het dus, dat brood, aan de ene kant zie je dat brood zeg maar een symbolische waarde heeft van dat Jezus zegt, dit brood, dit is mijn lichaam wat voor u verbroken wordt. Dan spreekt hij daar eigenlijk over dat het zeg maar een symbool is, iets is wat hij ons geeft, wat spreekt over hem. En aan de andere kant zie je hier dat dit brood ook spreekt over een lichaam van Christus. Er staat, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan dat ene brood. Dus dat brood, dat geeft eigenlijk aan, ook als we dan zeg maar het brood breken samen, als we bij elkaar zijn om het avondmaal te vieren. Daarom heb ik deze preek ook genoemd, zeg maar de maaltijd van de eenheid. Het avondmaal, een maaltijd waarin we eenheid vieren. Eenheid eigenlijk uitdrukken. Want het is een maaltijd, als we dan aan tafel gaan, dan zie je ook dat rijk en arm, mannen en vrouwen, blank en zwart, die zijn allemaal gelijkwaardig. En zonder onderscheid hebben we deel en drukken we dat uit aan dat ene lichaam. En waar ik met u over wil nadenken is, wat is nu het fundament eigenlijk van die eenheid? Waar gaat het eigenlijk in die eenheid om? Dat we de waarde daarvan eigenlijk gaan zien. En daar wil ik heel erg graag terug met jullie naar het Oude Testament. Want als het avondmaal wordt ingesteld om zijn dood te gedenken, een maaltijd van gemeenschap en een maaltijd van eenheid, dan is het zo dat in Lucas 22, daar wordt 5 keer wordt het Pascha genoemd. Als Jezus zeg maar het avondmaal instelt, dan gaat die hele inleiding van Lucas 22, van vers 1 tot en met 24, ik zal dadelijk een stukje daarvan lezen, maar dan gaat die inleiding, daar wordt 5 keer wordt het Pascha genoemd. En dan zegt hij in Lucas 22, vers 15 tot en met 19, en hij zeide tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd, dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, dat het koninkrijk van God gekomen is. En dan zie je dat Jezus niet het Pascha heeft gevierd met zijn apostelen. Judas die is weg. En hij gaat dan het avondmaal instellen. En dan zegt hij nam een brood, nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. En als we het over eenheid hebben en als we het zo, zeg maar, dat half uur zo nadenken over het avondmaal en die maaltijd van de eenheid, wil ik met u terug naar het Pascha. Want daar wordt op een hele bijzondere manier wordt daar uitgedrukt die eenheid en waar die op gebaseerd is. En ik denk dat dat een stuk fundament is wat ik weer nu leg voor het hele jaar. En het is altijd moeilijk met fundamenten. Ik vind het altijd moeilijk als ik met fundamenten bezig ben. Dan is het heel erg belangrijk dat je daar even bij blijft. Want een fundament leggen, dat is niet het fijnste wat een prediker kan doen. Want een fundament ligt onder de grond. Een fundament zie je niet. Maar alles wat je daarop zet, dat is zichtbaar. Maar als ik je het fundament niet uitleg, waar alles op gebaseerd is, gaan we namelijk schijneenheid bouwen. Daar zullen we ook een andere keer over spreken. Dat mensen een schijneenheid hebben. Dat ze dezelfde kleren aan hebben. Dat ze op zondag niet fietsen. Dat ze een hoedje aan hebben. En dan heb je, het punt is dan dat je dus het fundament niet kent waarop die eenheid in Christus gebouwd is. Dat het niet uiterlijk is, maar dat het iets innerlijk is en iets heel dieps. Dus ik wil u echt uitdagen. En als ik zie dat iemand eventjes wegdoet, dan zeg ik het je. En dan zeg ik van, ja, luister even, want het is heel erg fundamenteel en heel erg belangrijk dat ik u dat uitleg. Het woord Pascha, wie weet wat dat betekent? Pascha. Precies, geweldig. Dat woord, dat betekent sparend voorbijgaan. Dat betekent eigenlijk dat er komt een oordeel, dat komt eraan. En eigenlijk zal iedereen daarvan moeten getroffen worden. Maar diegenen die iets bepaalds doen, daar gaat het oordeel aan voorbij. Dan word je gespaard. Het oordeel gaat sparend voor je voorbij. En het Pascha betekent sparend voorbijgaan. Het oordeel tref je niet. En het punt is gewoon dat het Pascha wordt eigenlijk ingesteld op een gegeven moment. Dat is tijdens de tiende, als die tiende plaag komt in Egypte. Ik zal u kort een stukje van die geschiedenis eigenlijk vertellen. We hebben het over 1300 jaar voor Christus geboren wordt. Het Israël is in ballingschap en Mozes is geroepen om het volk, zeg maar, uit ballingschap te brengen in het beloofde land. En de gedachte is, houd dat steeds in gedachte, als God iets doet met het volk, of dat nu in ballingschap is en terugbrengen of een tempel te herbouwen, het heeft altijd te maken, daarom noem ik dat ook, met dat nu 1300 jaar staan we voor de komst van Christus. En omdat dat de eerste stap is voor zijn komst, wordt een volk dat wordt genomen en wordt uit ballingschap gebracht in het beloofde land. En Mozes en Aaron die gaan naar Farao met het verzoek om het volk te laten gaan. Maar steeds weigert Farao. Er zijn grote plagen zijn er gekomen. En steeds opnieuw, dan is het zo dat hij Mozes en Aaron nadat een plaag is geweest, zeg maar dat het hele volk door een plaag is getroffen, dan worden ze weer ontboden bij de farao. En dan zegt de farao tegen hem, tegen de weer mannen, ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God, en tegen u. Nu dan vergeef toch nog ditmaal mijn zonde en bid tot de Heere God dat die plaag stopt. En dan stopt de plaag. En dan staat er dat het hart van de farao is verhard. En dan laat hij het volk niet gaan. En als die plaag dan, zeg maar, als die plaag dan gestopt is, dan is het zo dat eigenlijk weer alles op hetzelfde niveau terug is. En dan komt die tiende plaag. Die tiende plaag die wordt als volgt ingeleid. Exodus 11, vers 4. Ik heb niet alle teksten heb ik opgeschreven. God zou uittrekken omstreeks middernacht en doormidden door het hele Egypte gaan. En alle eerstgeborenen van Farao, de eerstgeborenen van het vee, de eerstgeborenen van de slaven, maar ook de eerstgeborenen van Israël, die zouden gedood worden. Luister goed. Alle eerstgeborenen zouden gedood worden. Maar wat daaraan vooraf was gegaan, voor die tiende plaag, was iets heel bijzonders. Die tiende plaag, wat de negende plaag was, was dat er 3 dagen duisternis zou zijn. Een grote duisternis. En dan staat er eigenlijk, ik lees u die tiende plaag voor. Er staat, en toen zeide de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, 3 dagen lang. Ze zagen elkaar niet en die 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Dan staat er iets heel bijzonders. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebied. Waardoor kwam dat? Wie weet dat? Waarom was er licht? Drie dagen voordat die tiende plaag kwam, was er duisternis. En het bijzondere was dat God gezegd had, voordat die tiende plaag aan begint, wil ik dat je 3 dagen van tevoren een lam in je gezin hebt. In al deze gezinnen was een lam aanwezig. 3 dagen. En was er licht. En weet je, dat is al het eerste wat zo indrukwekkend is, dat als we omhuld zijn door duisternis, door zeg maar diepe, ondoordringbare duisternis, door de occulte eigenlijk duisternis, als er chaos is, dan is er licht in de gezinnen waar het lam aanwezig is. Ik vind het zo, weet je, ik ben echt de man als het om de Bijbel gaat. In het dagelijks leven ben ik niet de man van de details. Maar als het om de Bijbel gaat, dan ben ik echt de man van de details. En dan zie ik eigenlijk dat daar zeg maar een opdracht gegeven wordt in die negende plaag. Een lam moet er in het huis komen. En dan is er 3 dagen stokduisternis. En alleen in de gezinnen waar het lam is, is er licht. En dan krijgen ze eigenlijk de opdracht in die tiende plaag. Dan zie je eigenlijk dat er, zeg maar, voordat zeg maar, God zelf door het Egypte gaat en die eerstgeborene eigenlijk dood, dan geeft hij de opdracht om dat lam te slachten en bloed aan de deur te doen. En hij zegt, op het moment dat zeg maar, ik voorbij kom en ik zie bloed aan de deur, ga ik sparend voorbij. Dat is het Pascha. En wat ze eigenlijk moeten doen, dat is met dat lam. Ik heb het hier op een sheet gezet, omdat het eigenlijk een paar hele belangrijke dingen zijn. Het allereerste is dat God zegt, de tijdsrekening die gaat nu veranderen. Vanaf dit moment is dit de eerste maand van het, jaar. De complete tijdsrekening verandert. Een lam moet 3 dagen in het gezin zijn voordat het geslacht wordt. Een lam moet gaaf mannelijk 1-jarig zijn, in de avondschemering geslacht, het bloed strijken aan de deurpost, het vlees moet gebraden worden, mag niet gekookt worden, en eten met bittere kruiden. Geen been mocht gebroken worden, eten met kleren aan, lenden omgord, schoenen aan de voeten en staf in de hand. En iemand die onbesneden is, Jood of vreemdeling, mag er niet van eten. En al deze instellingen zonder enige uitzondering, verwijzen naar de Heer Jezus. Dat is zo indrukwekkend. Ik kan niet alles behandelen, maar laat ik een van die bijzondere dingen noemen. Geen been mocht gebroken worden. In Johannes 12 ziet hij dat de been van de misdadigers, die worden gebroken omdat iemand die aan het kruis hing, dat duurde soms heel lang. En het was zo dat ze, zeg maar, na die dag was er het Pascha kwam. En dan moesten die, zeg maar, die moesten van het kruis afgehaald worden. En dan breken ze de benen van die misdadiger. Maar dan komen ze bij de Heer Jezus. Dan steken ze hem nog een lans in de zij. Maar ze zien hij is dood. En ze breken zijn benen niet. In de avondschemering moest het geslacht worden. Als je de evangelie leest, dan is het zo dat in die avondschemering wordt Jezus wordt gekruisigd. Het vlees moet gebraden worden, mag niet gekookt worden. De volle vuurgloed van Gods toorn over de zonde komt op dat lam. En de bittere kruiden is de bitterheid van het lijden. En weet je, het is zo wat God hier eigenlijk doet. Hij doet een scheidslijn, trekt God aan de hand van het schuilen achter het bloed. Het offer van zijn zoon. Je verlossing en het leven wordt je gegeven door die soevereine genade. En weet je, ook als iemand in het Joodse gezin zou zeggen van, weet je, ik ben een zoon of een dochter en ik zit in de lijn van Abraham en ik heb dat lam niet nodig. Ik hoef geen bloed aan de deurpost. Dan zou de eerstgeborene sterven. Weet je, ik leg mensen soms wel eens het evangelie als volgt uit. Als ze twijfelen. Soms heb je mensen die twijfelen. Die twijfelen, alhoewel je weet en je ziet ook, ze beleiden Jezus als hun Heer en Verlosser. En dan is er toch die diepe twijfel in hun hart. Van, is het nu wel voor mij? Is het ook echt voor mij? En dan vertel ik hun het volgende. Dan zeg ik, weet je, je moet je voorstellen dat iemand die krijgt die boodschap op die avond het bloed aan de deurpost te strijken. En hij heeft dat lam in huis, hij slacht het lam, hij doet precies zoals het daar beschreven staat. Gaat naar buiten, doet het bloed aan de deurpost, gaat naar binnen en gaat feest vieren. En zegt, God heeft gezegd, ik ben gered. Ik ben gered. Het is feest. Het gaat aan mij voorbij. Prachtig om zo te leven. Iemand anders die zegt, ik ben uit het Joodse volk. Ik heb Abraham tot vader. Ik heb dat niet nodig. Ik doe helemaal niks. God is genadig. God is vol van liefde. Ik heb dat bloed niet nodig. En een derde die zegt, is het ook voor mij? Hij pakt het lam, slacht het lam, doet het bloed aan de deurpost, gaat naar binnen en is vol van vrees. Is vol van vrees. Zou het ook voor mij zijn? Gaat het aan mij voorbij? Zou God me sparen? Dat is zo heerlijk. Dat die twee mensen die het bloed hebben, dat die gespaard worden. Want het is niet onze zekerheid. Weet je, God wil dat we geloof in hem hebben. En dat we feest vieren. En zeggen, we zijn gespaard. Maar toch, ik probeer mensen die dan echt die twijfel hebben, dat je dan zegt van, ja, kom, waarop vertrouw je? Vertrouw je nu op die zekerheid of vertrouw je nu op het bloed? Vertrouw je nu op hetgene van wat er uit je eigen geloof te persen is? Of vertrouw je nu op dat Jezus voor jou gestorven is? En weet je, dan bloeien mensen op. Dan zien ze dat het niet uit zichzelf te persen is. Maar dat ze zien, het is aan het bloed is het. En Jezus is het. Hij is het die mij gered heeft. En daar spreekt ook die tijdsindeling van. Op het moment, het typische is namelijk dat voor de hele wereld in die toenmalige tijd was het zo dat in het gezin was dat lam. En God zegt, vanaf nu aan is dit de eerste maand voor jou. Het is de eerste maand, het is een nieuwe tijdsrekening. Voor de hele omgeving was het niet zo. Alle Egyptenaren hadden dezelfde tijdsrekening. Voor hun ging het leven gewoon door. Maar voor diegenen die Pascha gingen vieren, die zeiden, dit is de eerste maand. En weet je, ik vind het zo bijzonder en ook zo belangrijk, dat, en dat wil ik echt met heel veel respect eigenlijk zeggen, dat ik weet dat mensen, zeg maar, die ook God niet kennen, goede werken doen. En het is ook heel bijzonder dat ze, zeg maar, zich uitstrekken om mensen te dienen en goede werken te doen. En toch is het in het licht van die tijdsrekening, dat het zo dat het voor God geen enkele waarde heeft als het niet begonnen is bij je bekering. Als het niet begonnen is daar waar het moet beginnen, te schuilen achter het bloed. Dan begint er bij je wedergeboorte een nieuwe tijdsrekening. Namelijk een eeuwige, bij hem zijnde tijdsrekening. En ik ben daar zo, ja, zo ontzettend door geraakt. Ook als Efeze 4 of Efeze 2 zegt in vers 1, 4 en 8. Dat de mens voor God eigenlijk vervreemd is. Dat hij dood is. Dat hij pas tot leven komt als hij achter dat bloed schuilt. Als dat lam in zijn gezin is. Wat betekent nu eenheid? Wat betekent de eenheid? Weet je, op het moment dat een lam geslacht werd in dat gezin, had God gezegd, als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met een buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Er was niemand die een lam kocht, alleen, dat ging braden, en alleen aan de deurpost het bloed. Dat was altijd een gezin. Altijd een gezin. Altijd was er een gezin wat rondom het lam eigenlijk plaats, zeg maar, rondom het lam samenkwam. Altijd een gezin. Is dat nu de eenheid? Nee. Was dat de vreugde? Nee. Wat was dan die vreugde? Als ik naar buiten keek, zag ik gezinnen waar licht was. In ons gezin en in andere gezinnen, waar was het lam geslacht, het bloed aan de deur, was er licht, waren mensen gered door het bloed van Christus. In een totaal andere samenstelling, met een totaal andere achtergrond, met een totaal andere cultuur, met een totaal andere opvoeding. De wet was er niet. Het enige wat ze gemeen hadden, was het lam in het gezin en het bloed aan de deurpost. En dat maakte een diepe, diepe eenheid. En weet je wat zo ontzettend belangrijk is? Dat moet je eens door laten dringen. Ik merk het in mijn eigen leven, als ik op vakantie ben met Rietje samen en we komen ergens in een gemeente, of we komen ergens en we zijn aan het wandelen. Ik schiet me nu te binnen, we waren eens ooit, zeg maar, boven op een berg waar we aan het wandelen. En opeens komen daar, ik geloof, 2 of 3 mannen komen ons tegemoet. We zijn daar aan het praten met elkaar. En op een gegeven moment vroeg die ander, ben die voorganger of ben die pastor? Blijkbaar ruik je dat op een of andere manier. Ik zeg ja, ze zeiden wij zijn christenen. Wij zijn christenen. En er was zo'n diepe gemeenschap die we hadden met deze mannen. Rietje en ik, we waren zo verheugd rondom Christus. Rondom het offer wat hij had gebracht. En ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Ik wist niet In wat voor gemeente, in wat voor gezin dat ze hoorden. Ik geloof dat ze van de vergadering waren. Waar zijn dal was daar. Toen vertelden ze de geschiedenis van dat dal. Dat ze in dat dal hadden ze geëvangeliseerd. Er was een ander dal. Hadden ze, in de historie hadden ze dat, waren ze daar niet naartoe gegaan. In dat dal waren zeg maar, christenen, waren mensen tot geloof gekomen. Was een bloeiende gemeente. In dat dal was er eigenlijk helemaal niks. Maar we hadden zo'n diepe, intense gemeenschap. En wat verbonden samen? Het bloed en het lam. En weet je, als we over dat ene brood spreken, als we avondmaal vieren, als we volgende week zondag avondmaal vieren, dan is het zo ontzettend belangrijk dat we belijden, het lam is in dit gezin en het bloed is aan onze deurpost. En het licht gaat van hier uit. Maar dat is niet het brood. Dat is niet dat ene brood. Niet alleen. Want dat ene brood, dat laat zien de broeders en zusters die voor ons zijn geweest. De broeders en zusters die nu in deze generatie zijn. En de broeders en zusters die na ons komen totdat Christus terugkomt. En dat is het brood. Dat is zijn lichaam. Daarmee zijn we verbonden. Dat zijn de mensen die het lam als geslacht in hun gezin hadden. En die bloed aan de deurpost hadden. En dat is de eenheid. En je ziet dan ook in de Bijbel nergens dat we ons zeg maar moeten inspannen om eenheid te maken. Er staat altijd, bewaar die eenheid. Bewaar die eenheid. Strijd ervoor. Bewaar het. Bewaar het. Want dat is de eenheid. In hem. In hem alleen. Niet doordat we verschillende, zeg maar, dat we allemaal hetzelfde doen. Of dat we allemaal hetzelfde beleiden. Natuurlijk is het zo. Daar gaan we ook in het jaar over spreken. Er zijn bepaalde zaken. Daar moet je het gewoon over eens zijn. Anders is die eenheid er niet. En dat gaat allemaal om het lam. Om het lam. Om het bloed en het lam. Hoe bewerk je dat dan? Hoe bewerk je nou die grote verscheidenheid die er is in die gezinnen waar het waar het lam centraal staat. Hoe bewerk je dan en hoe bewaar je dan die eenheid? Ik zeg tegen Rietje, dit is zo. Ik geef een eenvoudig antwoord, maar het is zo ontzettend moeilijk. Moeilijk. Want die eenheid die groeit naarmate wij het lam aanschouwen. Die eenheid die groeit naarmate wij gaan zien wie Christus is en wie hij voor ons is. En dat God hem aan ons, aan de wereld gegeven heeft. En ons aan hem gegeven heeft. Ik heb daar een preek aan gewijd. Johannes 15 of Johannes 17. Er staat zo vaak dat Jezus zegt, zij die u mij gegeven hebt. Zij die u mij gegeven hebt. En het is zo eenvoudig, maar zo ontzettend moeilijk om Christus te aanschouwen, om zijn heerlijkheid te zien, om in die spiegel te kijken. Want als je in die spiegel van die heerlijkheid kijkt, dan zie je je eigen fouten, je ziet je eigen zonden, je ziet je eigen falen. En dan is het zo dat we zeg maar ons kunnen terugtrekken. Maar net in die spiegel te kijken om die heerlijkheid van Christus te zien. Zo, dan zie je ook in Johannes 17 dat die heerlijkheid die Jezus heeft gekregen, dat hij ons die heerlijkheid wil geven. En om in die spiegel te kijken, verander je van heerlijkheid naar heerlijkheid. En door die verandering van heerlijkheid naar heerlijkheid, mensen, dat is eigenlijk de sleutel om ook één te zijn. En dat is heel zwaar. Dat is een enorme uitdaging. Om in je karakter op Christus te gaan lijken. Om bij hem te zijn terwijl je ziet van je faalt. En hoe korter je eigenlijk bij hem komt, hoe meer dat je gaat zien dat je uit geloof en genade moet gaan leven. Dat het gewoon niet te doen is om het zelf te bewerken. De hele bergrede hebben we daaraan gewijd. Dat God van binnenuit, hij zelf wil het van binnenuit in ons doen. Maar naarmate we meer en meer op hem gaan lijken en die heerlijkheid aanschouwen, zullen we ook meer en meer in die eenheid groeien. Niet alleen hier, laten we hier beginnen. Laten we in ons eigen leven beginnen. Laten we in ons huwelijk beginnen. Laten we in onze gezinnen beginnen. En laten we dan in de gemeente beginnen. En laten we dan ons uitstrekken naar andere broeders en zusters. En weet je, ik geloof altijd alles wat Jezus zegt. Helemaal. En ik geloof dat dat een van de sleutels is voor een opwekking wat hier beschreven staat. Dat we zelf opgewekt worden om Christus te volgen en te veranderen naar zijn heerlijkheid. En dat de wereld door die verandering gaat zien dat Jezus de Zoon van God is. Het een hangt met het ander echt bij elkaar. En hoe moet je dat dan doen? Hoe ga je dat doen? Weet je, eerstens, ik geniet ontzettend ervan om mijn mensen op te trekken waarin ik altijd iets meer zie van Christus als in mezelf. En daar wil ik kort bij zijn. En ik wil hen vragen, hoe doe je dat? Hoe ben je nu zo geestelijk gegroeid? Wat heb je gedaan? Ik wil ook niet opgeslokt worden in een ritme van overleven. Ik heb dat wel gekend. En ik sta er steeds weer voor die keuze. Maar als je steeds aan het overleven bent, steeds weer aan het overleven bent, en op het einde van je blaadje staat Jezus, wordt het moeilijk. Wordt het moeilijk om te veranderen? Wordt het moeilijk om eenheid te bewaren? Wordt het moeilijk in je gezin? Wordt het moeilijk in de gemeente? Wordt het moeilijk om anderen alleen maar te beoordelen op of ze Christus kennen en achter bloed schuilen? En ik verheug me echt op volgende week zondag. Om die dimensie, om aan Christus te denken en samen met jullie brood te breken. Maar dan te denken, Heer, dit is een maaltijd van eenheid. Dit is een diepe maaltijd van eenheid. Dit brood wat we hier breken heeft te maken dat we hunkeren naar, om die eenheid te bewaren, omdat er zo'n enorme belofte aan ligt. En Heer, verander niet de gemeente, verander mij. Want dan verandert ook de gemeente. Ik wil zo heel graag met u even stil zijn. Dan zal ik bidden en dan geef ik het over aan Rob en David. Vader, we willen ons echt verootmoedigen voor u. Hoe wordt onze eenheid niet belaagd door onszelf, door te strijden met dingen die er niet toe doen? Hoe vergelijken we elkaar soms alleen met dingen die niet te maken hebben met Christus, met het lam, met het bloed? O Vader, u geeft ons ook echt zo aan dat we elkaar zo nodig hebben. U heeft een lam gegeven in een gezin. En het is zo vaak dat we de nadruk te leggen op onze persoonlijke verlossing. Onze individuele relatie. Maar Heer, laat ons ook echt oog hebben voor elkaar, voor dit gezin. Dat we daarbij willen horen. Vader, wil u ook dit jaar echt bewerken dat we van binnenuit echt veranderen naar die heerlijkheid van Christus. En dat we niet met regels beginnen te hanteren. Dat er een diepe eenheid is in die verscheidenheid die u steeds weer opnieuw gegeven heeft. Heere God, wilt u zo echt bij ons zijn? In Jezus' naam. Amen.